Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door DHL Parcel, trotse sponsor en logistiek partner van onze nationale vrouwenteams in hockey, voetbal, volleybal en handbal.
Ja, ik heb daar zoveel rare dingen inderdaad meegemaakt. Maar wat ik me nog wel heel goed kan herinneren is dat op een gegeven moment had ik in het eerste seizoen dat ik daar speelde een gesprek met een teamgenootje van mij. Een meisje dat heel goed Engels praatte, was een jonge meid. En zij moest dus ook mijn maat worden, omdat zij de enige was die Engels sprak. En op een gegeven moment zaten we in de auto samen en we hadden het over dat heel veel Russen ook diploma's kopen en alles. En ze zei van ja, nou goed, ja, kom wel eens voor. Ja, ik heb mijn rijbewijs ook gekocht. En op dat moment reden wij 140 op de linkerbaan, weet je wel. Dat ik dacht van, ik hield me maar even vast. Ik denk, ik weet niet hoor. Jij hebt je rijbewijs gekocht en ik zit hier naast jou. What the fuck?
Ze zijn globetrotters, allebei lang en blond, reizen voor het volleybal al jarenlang de wereld rond. Daarnaast zijn ze al jaren vaste waarde van de Nederlandse volleybalvrouwen. Spelverdeelster Laura Dijkema debuteerde in 2010 in het nationale team, won 2 keer zilver op het EK en werd 4de op de Spelen van 2016. Paaserloper Nika Daalderop debuteerde in 2015 voor Oranje en won zilver op het EK van 2017. Samen willen ze naar de Spelen in Parijs, maar eerst het EK vanaf 15 augustus. Dit is Helden de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek met Nika Daalderop en Laura Dijkema en Marlies van Kleef en Jasper Boks van Helden.
Nou, welkom allebei. We zijn voor de podcast bij de Veranda in Amsterdam. Laura, voor jou is een podcast maken gesneden koek. Je maakte met Marit Grothuus, Robin Kruijf en Mirte Schoot maak je al sinds 2021 de podcast Over de Top. Wil jij liever de host zijn vandaag?
Ja, lijkt me heel leuk. Nee. Ik ga vandaag lekker achterover leunen en ik laat jullie het zware werk doen. Bedankt.
Hoe kwam je op het idee om samen een podcast te maken met de speelsters?
Ja, dat kwam toen wel vanuit mij, want ik speelde in 2020 was dat in Rusland. En ik vond het zo lekker om lekker Nederlands geluid te horen, weet je wel. Dus ik luisterde heel veel zelf naar podcasts en ik maakte daar heel veel rare dingen mee. Dus toen dacht ik van, ja, je hoort zo weinig daarvan, van die andere verhalen over sporten. Dus ik denk van, ja, dit moeten mensen eigenlijk gewoon weten. En Robin die speelde op dat moment in Italië, Marette in Griekenland en Mirte toen in Nederland. En we hadden zoveel verschillende verhalen uit verschillende culturen. Dus toen dacht ik van, ja, laten we dat gewoon samenbrengen en gewoon gaan vertellen. Juist niet het standaard verhaal richting een groot toernooi en die saaie verhalen die je altijd hoort. Maar juist de dagelijkse dingen waar we tegenaan lopen. Dus ja, zo zijn we echt met dat idee gekomen. Dus ja, ga het vooral luisteren.
Heb jij eigenlijk alle afleveringen geluisterd, Nika?
Ja, ik ben trouwluisteraar, zeker.
Wat vind je van haar podcast?
Ik vind het heel leuk. Ja, ik ken ze natuurlijk. Dus dan ken ik soms ook deels van die verhalen. En ik vind het altijd wel grappig en luister het gewoon lekker weg. Dus,
en heb jij ook ervaring met podcast opnemen?
Nee, dit is mijn podcast ontgroening.
Yay!
Laura, heb je nog tips voor ons als ervaren host?
Nee, absoluut niet. Lekker go with the flow. Ja.
Nou, we willen in deze podcast enkele stellingen voorleggen aan jullie. Dit is de eerste. Het voelt soms alsof wij volleybalmoeder en dochter zijn.
Oh my god. Nee. Nee. Niet mee eens. Nee, toch?
Nee, eerder zus en zus of zo.
Ja, ik zie Nika soms ook wel een beetje als een, nou niet mijn kleine zusje. Want ze is natuurlijk veel langer en je bent ook echt super volwassen voor je leeftijd. Maar ja, ik zie je niet als mijn dochter. Dat vind ik echt een belediging ook.
Ja, ja. Nou, jullie schelen bijna 9 jaar. Nika, wat herinner jij je van jullie eerste ontmoeting?
Nou, de eerste ontmoeting, ja, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Ik weet wel dat voordat ik voor het eerst met het Nederlands team mee ging trainen, zat ik nog al die namen te googlen en zo. En de foto's erbij, weet je, zodat ik een beetje wist wie was. Ik was helemaal niet echt fan of weet ik veel wat. Maar Laudi, ik kende haar al wel, zeg maar, haar naam. En zij was volgens mij al wel een beetje het gezicht van het Nederlands team. Maar de eerste ontmoeting, ja, weet jij dat nog?
Ja, ik weet het nog wel. Maar het was zo heel grappig, want onze fysio destijds, Rinke, die zei toen van ja, bij Jong Oranje speelt een meisje. En ja, het is een beetje de vraag of zij doorgaat met volleybal, want ze kan ook model worden. Dat leefde toen echt bij ons in het team. Maar zij heeft echt heel veel potentie en heel veel talent. Dus ze komt een keertje meetrainen. Nou, daar kwam ze dan hoor, een meisje uit Amsterdam binnen bij ons. En ik vond haar meteen al heel leuk, want ze... Ja, jij maakte ook toen een praatje wel met mij. Dat ik dacht van, oh, meestal zijn die jonge meiden weet je echt wel heel bleu en heel verlegen. En ja, jij had er echt wel meteen dat een beetje die Amsterdamse bravoure of zo. Ik weet niet, waarmee nou, je gewoon van binnenkwam. En dat vond ik wel echt leuk.
Er waren wel ook meiden waar ik echt wel een beetje bang voor was, hoor. Volgens mij.
Ja, voor mij niet.
Ja, ik ga nu geen namen noemen, maar dat was niet. Jij was dat niet. En er waren wel een paar die dan gewoon echt je gewoon een heel fijn gevoel gaven al meteen van het begin. En ja, jij was daar wel iemand van die ook... gewoon met de jonge meiden ging praten, zeg maar.
Ja.
En met jullie zijn daarna ook ploeggenoten geweest in 2018, Firenze. Waarom klikt het zo goed tussen jullie, Laura?
Ja, in 2018, dat was ons eerste jaar dat we samen speelden in Firenze. En toen gingen we wel met elkaar om, maar nog niet heel veel. En het jaar erop, het tweede seizoen dat we samen speelden, toen zochten we elkaar echt wel heel veel op. En ook iedere vrijdagavond gingen we dan de Voice of Holland samen op de bank kijken. Lekker Nederlands, lekker helemaal gecanceld dat programma, maar we maakt niet uit. En ja, en toen merkte ik ook echt wel dat we heel veel wel zelfde interesses en zo hebben. We hebben allebei een beetje zo'n gekke... Ja, nou niet vetjes, maar we vinden het heel leuk om de crime scene. Zo vinden wij allebei heel interessant.
Ja. Crime scene.
Ja. Ja, dat soort dingen.
Dus jullie waren in de maffia van Italië gedoken, of niet?
Nee, van Nederland.
Van Nederland, juist. Ja. Nee, dat vinden we allebei heel leuk. En daar kwamen we toen een beetje achter. En we hebben best wel
dezelfde humor.
Ja, allebei helemaal gek op Amsterdam, weet je, dat soort dingen. Dus ja.
En was dat ook samen shoppen en 's avonds de kroeg in? Of dat kon waarschijnlijk niet?
Ja, we zijn natuurlijk wel echt topsports. Ja,
nee, maar is meer bank hangen hoor. En groentesoepje.
Lekker wraps eten. We hebben ook, dat hebben we ook wel eens gezegd. We zijn
wel soep van mij gemaakt.
Taste sisters ook. Ja. Want we echt lussen dezelfde dingen niet. Vinden dezelfde dingen lekker. Dus ja, dat betreft lijkt me wel veel.
Wat moeten jullie niet voorschotelen dan? Vis.
Vis inderdaad. Ja.
En Nika, beschrijf jij Lau eens?
Oh, Lau is heel positief. Heel zorgzaam, grappig, echt een doorzetter, altijd in voor iets leuks, heel ondernemend ook. Je ziet het natuurlijk ook aan al haar eigen bedrijfjes wat ze heeft opgezet. Echt een harde werker, gewoon een heel leuk persoon, heel fijn om mee om te gaan. En ze staat altijd voor je klaar, voor iedereen denk ik om haar heen. Dus dat...
Dus en Laura? Ze zit wel genoeg aan, maar dan helemaal ongemakkelijk van.
En andersom, hoe is Nika, Laura?
Ja, ik vind Nika wel een beetje rebels. Ik vind haar heel grappig. Een beetje kat uit de boom kijken. En ik denk, je moet Nika echt leren kennen. Tot haar je bent eerst zeg maar een beetje misschien voor mensen een beetje afstandelijk. Maar als je daar doorheen bent geprikt, zeg maar, is ze zo grappig, zo lief. En ja, ook echt wel zorgzaam vind ik. Want ja, hoe jij soms het eten voor mij klaarmaakt, dat is echt heel lief, weet je. En gewoon ook wel een beetje rebels, vind ik jou. Ja.
Hebben jullie zijn nu geen teamgenoten weer. Natuurlijk wel bij het Nederlands team, maar bij de clubs niet meer. Hebben jullie nog veel contact met elkaar? Is dat veel appen, veel bellen?
Ja.
Bijna elke dag al eigenlijk.
Ja. Bijna dagelijks wel.
Ja, als er dan twee dagen geen contact is, dan maak me zorgen.
Ja. Hey, hoe is het eigenlijk? Ja.
Waar gaan die appjes dan over? Inderdaad, gewoon hoe gaat het?
Ja.
Ja, over dagelijkse dingen. Ja. En weet je, je komt ook in het buitenland bij verschillende clubs. Zo loop je al tegen dingen aan of maak je dingen mee met teamgenoten of zo. Ja, een beetje ventileren eigenlijk wel gewoon over de dag en zo. Ja.
Het is ook wel fijn dat... Als wij ergens in het volleybal mee zitten, zeg maar, dan ga ik niet naar mijn vriendinnen van middelbare school of zo, weet je. Want die begrijpen daar niks van. Dus wat dat betreft kan ik echt alles bij haar kwijt, zeg maar. Al mijn problemen of ook gewoon leuke dingen natuurlijk.
En Laura is samen met Meerte Schoot eigenlijk de enige speelster die is overgebleven van de ploeg die in 2016 op de Spelen stond in Rio. Hoe kijk je naar die generatie, Nika?
Oud.
Was Celeste daar niet ook bij trouwens?
Celeste was ook bij.
Ja. Oh, ja. Maar hoe kijk ik ernaar? Dat is natuurlijk, zij hebben zulke mooie dingen gedaan toen in die periode. Dat zij echt zo zich hebben ontwikkeld. En het Nederlands team heel erg op de kaart hebben gezet. Dus alleen maar bewondering daarvoor en respect.
En Laura, hoe kijk jij naar de generatie van nu? Nika en alle jonge meiden die nu aan het doorbreken zijn?
Nou, ik vind het sowieso heel leuk om te zien. Er zit zoveel potentie in de ploeg. En ik heb het idee dat dat de afgelopen jaren niet echt eruit is gehaald. En je merkt nu wel met de nieuwe bondscoach dat er echt wel een verandering is. Een andere manier van trainen, een andere manier van spelen. En dat komt nu veel meer tot zijn recht. En ja, ik zie voor in de toekomst wel echt veel potentie in de ploeg. Absoluut. Ja, misschien is Parijs nog iets te vroeg, zeg maar. Maar daarna gaan we zeker echt heel veel van het Nederlands damesteam weer horen. Ja.
En hoe zou je die generatie beschrijven? Zijn die anders dan dat jullie waren of zijn?
Ik vind het heel lastig om te zeggen. Omdat ja, vroeger was ik natuurlijk ook jong. En dan ging je er maar gewoon in, zeg maar, er overkwam alles je een beetje. Ik denk dat dat nu niet zo is. Ik denk wel dat er is wel een generatie geweest volleyballers die heel lang in talent team op Papendal bijvoorbeeld heeft gespeeld. En best wel verwend zijn geweest natuurlijk als het is goed voor je geregeld en zo. En dat hebben wij destijds niet gehad. En ik denk dat het wel belangrijk is dat die meiden nu in het buitenland spelen en daar hun vlieguren gaan maken. Want daar word je gewoon een volwassen speelster van. Dus ik denk dat daarin zeg maar die ploeg nog wel stappen kan maken.
En Nieke, merk jij dat Laura met haar ervaring echt wel een beetje de wijze vrouw van de selectie is?
De wijsneus. Nou, niet de wijsneus, maar wel de wijze vrouw. Ja, je ziet gewoon, ze heeft zoveel ervaring en ze heeft zoveel al meegemaakt en zo. Dus dat kan ze ook heel goed overbrengen op alle jonge meiden. En ook in het veld kan ze heel goed de kar trekken. En ja, ze heeft sowieso natuurlijk van nature al wel een soort leiderschap in zich. Dus dat kan ze wel heel goed overbrengen, ja.
En Nika, hoe beleefde jij die spelen in Rio? Want jij was er wel gedebuteerd voor het Nederlands team. Maar Giovanni Guidetti, die destijds bondscoach, had jou niet meegenomen.
Nee, nou ja, dat was denk ik ook niet echt een kans toen, hoor. Dat ik nog mee zou gaan, of weet ik veel wat.
Hoe oud was je toen eigenlijk? 12?
Nee, 18 denk ik. Ja, ja. Ja, ik had net een paar keer meegetraind, volgens mij, voor mijn gevoel. Dus ik heb dat wel een beetje gevolgd. Maar ik denk dat ik toen misschien zelf ook wel nog aan het beachvolleyballen was. Toernooi had of Jong Oranje. Dus ik heb ook weer niet elke wedstrijd gekeken.
En Laura, mis jij speelsters als Maret, Robin? Die zijn niet meer bij het Nederlands team. Dus samen de podcast meemaakt. Mis je zulke meiden om je heen?
Ja, tuurlijk. Weet je, bijvoorbeeld ook met Maret. Ik heb denk ik wel 6-7 jaar samen met haar een kamer gedeeld tijdens toernooien. Dus ik zag haar meer dan mijn familie en vrienden eigenlijk. We hadden een soort huishouden, weet je wel, in de kamer en zo. Dus natuurlijk mis ik haar. En het zijn allebei ook wel karakters en persoonlijkheden waar een team heel van heeft. Dat zijn allebei ook wel mensen die er voorop in de strijd gaan. En jonge meiden kunnen daar ook heel veel van leren, zeg maar, aan die karaktereigenschappen. Dus daarin mis ik ze absoluut, zeker. Ja.
Even wat luchtige vragen tussendoor. Ik zou graag een dagje willen ruilen met Laura.
Nou, Hailey Bieber.
Hailey Bieber, want dan ben je de vrouw van Justin.
Precies, ja.
Ja, ik heb op dit soort vragen antwoord ik normaal altijd een van mijn vriendinnen of zo, weet je. Omdat ik dan gewoon een normaal leven mee zou maken. Of hoe het is om een student te zijn, dat soort dingen. Maar ja.
Oh ja, dat had ook gekund.
Ja, dat Kylie Jenner of zo.
Ja.
En de volgende, mijn levenslied is... Laura, jij mag eerst.
Nou, eens even kijken wat voor treurige lied we kunnen bedenken dan. Nee, mijn levenslied, ja, dat vind ik zo lastig. Oh ja, always look on the bright side of life.
Die jou passen,
ja. Meer, denk ik.
We gaan naar de volgende stelling. Wij spreken allebei 5 talen vloeiend.
Nee, ik niet.
Nee, niet vloeiend.
Maar worden jullie niet helemaal gek van al die verhuizingen in de afgelopen jaren?
Ja, nou ja, ik denk we spreken allebei sowieso Engels en Italiaans.
Poco poco.
Nee, ja, en ik vind het wel heel interessant om andere talen te leren, ook al als je in het buitenland zit. Zelfs in Rusland heb ik echt in het veld Russisch moeten leren, omdat die meiden spreken gewoon geen Engels. En dat is in Italië net zo. Er zijn wel coaches die wel Engels praten, maar ja, de voertaal is daar gewoon Italiaans. Dus wil je daar goed functioneren, dan moet je gewoon de taal wel leren. En daar zijn wij als Nederlanders ook heel flexibel, dat we ons goed aanpassen. En ja, zo doen we.
Ja, ik moet zeggen, jij spreekt ook echt wel goed Duits, goed Italiaans. Nou, een beetje Russisch. Je hebt echt wel een talenknobbel.
Ja.
Bij mij gaat het iets lastiger, moet ik zeggen. Ik heb wel in Italië nog geprobeerd dan in het begin wat lessen te nemen. Uiteindelijk na 2 lessen, dan stop je daar weer mee. En ja, ik moet zeggen, ik kan me een beetje redden daar. Maar vloeiend zeker niet.
Ja, want Nika, jij hebt zit al 7 jaar in het buitenland. Duitsland, Italië, afgelopen jaar bij Vakifbank in Turkije, waarmee je de Champions League won. Nu vertrek je naar Milaan. Hoe dat zo?
Ja, ik had ook graag nog in Turkije willen blijven. Maar daar hebben ze op een gegeven moment al best wel vroeg besloten om eigenlijk een paar speelsters weer of niet te verlengen. En toen was het verder kijken. En Milaan, dat wordt een supergoed team volgend jaar. Heeft echt wel kans om landskampioen te worden, de Champions League te winnen. Dus ik denk dat het geen stap achteruit is of zo. Want je komt natuurlijk van een Champions League winnaar. Is ook heel veel zin weer om in Italië te spelen. En om gewoon weer wat dichter bij huis te zijn. Veel bezoek te kunnen krijgen. Leuke competitie, dus...
Maar doet dat dan elke keer, dat geldt voor jullie allebei, doet het dan elke keer pijn of zo? Dat aan het eind van het jaar dat ze dan zeggen, goed, voor jou een ander. Net zo makkelijk, blijkbaar.
Ja, dat hoort ook gewoon een beetje bij, denk ik. Zo gaat het gewoon in onze wereld. Dat is soms jammer, maar ja, dat hoort gewoon zo, dat gaat zo.
Het is in het volleybal ook best wel normaal dat je 1-jarige contracten hebt of 1+1 contracten. En ja, het is wel heel, je beseft je wel, je bent gewoon heel vervangbaar. Het is gewoon een markt. Doe je niet goed of wat dan ook, dan komt er voor jou wel weer een ander.
Ja, want Laura, jij zit dus al 14 jaar in het buitenland. Duitsland, Italië, Turkije, Rusland. Komend seizoen speel je bij Vallefoya. Jullie lijken wel handelswaar.
Ja, dat zeker. Maar weet je, vroeger toen ik wat jonger was, speelde je in Duitsland, maak je daar je eerste uren, is een comfortabele competitie. En op een gegeven moment ben ik naar Italië gegaan. En ja, de Italiaanse competitie is nu van een van de beste competities. Ik heb in Rusland gespeeld en dat was vooral voor het financiële natuurlijk. Dus zo zie je ook gewoon veel van de wereld. En het is ook echt leuk om al die verschillende competities mee te maken.
Bouw je een soort van schild om je heen? Wat jij ook zegt van, vrij vroeg in het seizoen hoorde ik al dat ik weer kon vertrekken. Zo van, voor jou 30 anderen, dat je dat eigenlijk niet meer bij je binnen kunt laten komen?
Ja, je moet misschien dat niet echt heel persoonlijk nemen of zo. Ik weet niet. Het is gewoon zonde, want je doet misschien begin van het seizoen, loopt het nog niet zo lekker in een team. En ja, de transferperiode begint steeds vroeger. Dus je hebt ook niet echt de kans om dat goed te maken dan. Dus dat is alleen wat zonde is misschien.
Ja, want uiteindelijk winnen jullie wel de Champions League. Ja. Weet je wel? Dus je pakt de grootste prijs en ze gooien het hele team om. Dus dat is wel echt bizar. Het is gewoon echt cool handel.
Maar ook onze ster speelster.
Ja. Dat ben jij toch?
Paula Egonu, onze diagonaal. Die hebben ze toen ook al besloten, weet je, om die te laten gaan. Omdat dat dan in het begin niet lekker loopt. En uiteindelijk speelt zij de sterren van de hemel. Weet je, winnen we de Champions League finale. En ja, balen zij nu, denk ik. Ja.
En jullie, we zeiden het net al, jullie zijn allebei ervaren globetrotters. Hoe was het om als jonkie in je eentje naar het buitenland te gaan, Laura?
Nou, dat is al 14 jaar geleden, hoor ik net. Dus
dat weet je dan nog wel?
Ik kan me haast niet herinneren. Maar weet je, in het eerste jaar toen ging ik met de auto naar Duitsland. Had ik de hele auto vol bepakt met zelfs mandjes voor in mijn huis en fotolijstjes en alles ging mee. Nou, inmiddels gaat er 1 koffer met volleybalkleren, 1 koffer met normale kleren en dat is het. Ik neem niks mee. Ja, ik hecht me gewoon niet meer zo snel aan dingen. Ook huisjes, zeg maar. Ja, je weet, het is voor een korte periode en dan ga je waarschijnlijk weer weg daar. En ja, ik doe er ook niet meer heel veel moeite aan om het gezellig te maken of zo. Nee.
Herken jij dat, Nika?
Nou, precies wat Lau nu zegt. Ik heb eigenlijk ook afgelopen seizoen geen foto aan de muur gehad. Terwijl het jaar daarvoor, weet je, probeer ik ook echt, ga ik nog naar de IKEA, nog leuke dingetjes, lekkere kleedjes of weet ik veel wat. Precies dat eigenlijk ook. En voor mij, toen ik naar het buitenland ging, dat was in Aken, mijn eerste jaar, Duitsland. En ik had een Nederlandse coach, Nederlandse assistent, 5 andere Nederlandse speelsters of zo die daar toen speelden. Dus dat voelde niet echt als, als buitenland. Want ik kon gewoon mijn eigen taal spreken. Het was super fijn om daar mijn eerste jaar te hebben.
En kunnen jullie nog momenten herinneren dat je ook wel eens huilend in je bed hebt gelegen vanwege heimwee?
Nee, echt niet.
Nee, heimwee heb ik ook nooit gehad. Wel dat je natuurlijk, je mist zoveel dingen van thuis. Ik heb bijvoorbeeld toen ik in Rusland speelde de begrafenis van mijn eigen oma moeten missen, omdat de corona toen was. Ja, toen heb ik zeker wel het traantje gelaten. Want dat zijn gewoon momenten dat je denkt van, ja, dat of je er maar voor op, dat soort dingen. En dat is echt wel heel heftig eigenlijk, ja.
Ja, jullie hebben allebei roerige tijden meegemaakt toen jullie in het buitenland zaten. Jullie zaten allebei tijdens het uitbreken van de coronapandemie in Italië. Wat toen het epicentrum van de corona-ellende was. Wat weten jullie nog van die periode?
Sorry. Ja, wij speelden toen samen in Firenze. En toen brak inderdaad...
Onze leukste seizoen, denk ik.
Ja, klopt. En toen brak die corona uit. En toen inderdaad gingen eerst de filmpjes rond dat de eerste patiënt al in Firenze was. Maar wij zijn eigenlijk ook samen toen uit Italië weggevlucht. Mm-hmm. Om maar nog net de laatste vlucht vanuit Rome toen
naar Nederland te pakken. Ja, was echt een van de laatste vluchten. Daarna werd alles natuurlijk stilgelegd.
Ja. Maar ik moest lachen omdat ik toen mijn hand opstak in het vliegtuig. Weet je dat nog?
Ja. Oh, wat was dat ook?
Ja, toen...
Die stewardess of zo, die riep iets om van...
Ben je in de afgelopen 10 dagen nog in China geweest of zo?
Ja, passagiers die in de afgelopen 10 dagen in China zijn geweest, kom je melden of zo. En ik was net zo'n filmpje aan het maken. Ik zat iets meer voorin. Lau zat zeg maar een paar rijen achter mij. Ik was net zo'n filmpje aan het maken op Snapchat dat ik zo die kamer zo en dan omhoog hield van Lau, zwaai even. Dus ik zei zo die hand omhoog en toen stopte
hij. Oh, en toen werd je eruit gepikt.
Ja, dus die stewardess zegt zo, oh nee, dus ik ben bijna afgevoerd uit dat vliegtuig. Het liep helemaal uit de hand, ja.
Maar je mocht mee in ieder geval.
Ik mocht mee, ja.
Laura, jij bent daarna naar Rusland gegaan. En jij zat daar ook toen de oorlog met Oekraïne uitbrak.
Ja.
Ja, vertel eens, wat kwam er op jou af in die periode?
Hele heftige tijd is dat wel. Heel veel stress ook wel gehad daarvan. En die hele zaak is eigenlijk nog steeds niet afgehandeld.
Wat kreeg jij daar allemaal van mee, Nika? Wat zij daar in Rusland mee maakte?
Nou, we hadden natuurlijk wel veel contact toen. En ik weet dat ik haar bijna elke dag wel een bericht stuurde van... kan je al weg? Ga je al weg? Weet je, heb je al een vlucht geboekt? Ik maakte me daar wel een beetje zorgen om natuurlijk. Alhoewel in Rusland zelf denk ik dat er vrij weinig te merken was misschien van die oorlog. Maar ik wilde wel het liefst natuurlijk dat zij gewoon zo snel mogelijk daar wegging.
Want merkte je er wat van, Laura?
Ja, best wel veel. Want natuurlijk ook van de sancties van de NAVO op Rusland, zeg maar. Dus alle mijn bankrekeningen, zeg maar, zijn bevroren nu. Er was gewoon een run daar op dollars en euro's. Er stonden rijen voor de pinautomaten. Weet je, alle westerse bedrijven die sloten daar. Zoals Starbucks, McDonald's, weet je, al die dingen, alles sloot. Dat soort dingen. Ook die meiden hadden best wel stress. Ik was op dat moment, toen het uitbrak, was ik met een teamgenootje in de Hermitage in Sint-Petersburg.
Maar jij woonde in... Ja, Sint-Petersburg. Ik woon in Sint-Petersburg, ja.
En toen kreeg ik dus zo'n NOS pop-up melding. En ik weet nog dat zij toen tegen mij zei van... dit is zo heftig. Dit is misschien wel de laatste gelukkige dag van mijn leven. Zij had ze heel goed beseft. Zij zegt wat voor consequenties dat voor haar ook had. Als jonge Rus, zeg maar, in dat land. Dus dat was ook wel heel verdrietig aan de andere kant om te zien. Ja.
Heb je nog contact met meiden uit dat team?
Een paar meiden wel, ja. Sporadisch. Niet heel veel. Verwatert ook al een beetje. Maar ik ga komend seizoen wel weer met een Russisch teamgenootje spelen. Dus,
Met wie?
Kosleva.
Oh.
Ja.
En was het eenzaam, die laatste periode in Rusland?
Dat hele seizoen was wel heel lastig. We hadden op dat moment een coach en na iedere verloren wedstrijd moesten 10 kilometer hardlopen op de atletiekbaan, dat soort dingen. Dus het was sowieso een heel zwaar seizoen, naast dat het al heel pittig is om daar te spelen, omdat je hebt gewoon om de week weer een jetlag. Je slaat nachten over met het vele vliegen en reizen natuurlijk in het land, dus het was wel heel zwaar.
Ja. Want je vertelde net al dat je in je eigen podcast het ook wel, dat je het hebt over hele bijzondere dingen die je daar hebt meegemaakt. Als je nu terugkijkt, kun je dan één ding noemen waarvan je denkt, nou, dat is echt het meest bizarre wat ik in Rusland heb meegemaakt.
Ja, ik heb daar zoveel rare dingen inderdaad meegemaakt. Maar wat ik me nog wel heel goed kan herinneren is dat op een gegeven moment had ik in het eerste seizoen dat ik daar speelde een gesprek met een teamgenootje van mij, een meisje dat heel goed Engels praatte, was een jonge meid. En zij moest dus ook mijn maat worden, omdat zij de enige was die Engels sprak. En op een gegeven moment zaten we in de auto samen en we hadden het erover dat heel veel Russen ook diploma's kopen en alles. En dat een beetje het beeld is wat wij als westerse wereld ook van Rusland hebben. En toen zei ze van, komt wel eens voor. Ja, ik heb mijn rijbewijs ook gekocht. En op dat moment reden wij 140 op de linkerbaan, weet je wel. Dat ik dacht van, ik hield me maar even vast. Ik denk, ik weet niet hoor. Jij hebt je rijbewijs gekocht en ik zit hier naast jou. What the fuck? Ja.
Nee. Ja, bijzonder. Ja. Nika, jij hebt een relatie met handballer Bobby Schagen. Die je leerde kennen toen jullie allebei in Duitsland speelden bij Stuttgart. Hoe lastig is het om een relatie op afstand te hebben?
Ja, dat is wel lastig, moet ik zeggen. En ik denk in het begin van onze relatie, nou, we hadden elkaar natuurlijk in Stuttgart leren kennen. Speelden we allebei in diezelfde stad. Dat was natuurlijk super om zo dicht bij elkaar te zijn. Toen daarna 2 jaar Firenze. En dat was ook nog best wel makkelijk. Goede verbindingen met vluchten. En konden elkaar echt wel veel zien. En toen daarna ging ik naar Novara en ging ik ook meer Europees spelen. Dus wordt je programma drukker. Nou, toen was hij op een gegeven moment bij Lemgo nu, bij een club waar ze ook Europees gingen spelen. Dus ja, toen brak corona uit. Weet je, dat maakt het allemaal echt lastig om elkaar veel te zien. Dus de zomerperiode is wat dat betreft fijn. Dan zitten we wat dichter bij elkaar. We zijn nu samen op vakantie geweest. Weet je, dat nu zit hij op 3 uurtjes rijden. Dus dat is allemaal nog wel te doen. Maar ja, in het seizoen is het wel pittig.
Veel facetimen.
Ja, ja.
En Laura, welke mannen zijn het knapst? De Russische, de Italiaanse, de Turkse, de Duitse, de Nederlandse?
Ja. Toch de Nederlandse, denk ik. Terwijl ik vind Italië dat donker vind ik wel echt heel mooi. Maar over het algemeen zijn het wel een beetje mama's kindjes en zo. Hè? Dus, ja.
We gaan naar de volgende stelling. Er wordt veel te veel van ons gevraagd. Niet zo raar dat een burn-out op de loer ligt.
Nou ja, de internationale schema's in het volleybal, die zijn wel heel pittig. Wij gaan natuurlijk van clubseizoen door in internationaal seizoen. Dat wij een keer 10 dagen tot 2 weken vakantie hebben, dat is voor ons echt uniek. En dat is gewoon normaal voor ons. Dus wat dat betreft, die schema's zijn voor ons in het volleybal wel echt heel pittig, ja.
Ja, ik denk dat wij in tijden niet zo'n lange vakantie hebben gehad als nu.
Ja.
3 weken. En dat 3 weken.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Wanneer worden jullie nou eindelijk eens een keer in bescherming genomen?
Ja, we hadden het er net al even over, dat er zijn wel gesprekken bezig en de FIVB die is ermee bezig. Maar ja, vervolgens een antwoord is om er een extra WK tussen te gooien. Dus in plaats van om de 4 jaar, om de 2 jaar een WK te doen. Dus dan weet ik ook niet echt hoe dat daar precies gaat allemaal. Dat is natuurlijk niet een rustiger programma.
Het is voor wij hebben natuurlijk de Volleyball Nations League ook in het begin van de zomer vaak. En voor heel veel teams zien dat als een voorbereidingstoernooi. Het is wel heel erg belangrijk voor de punten in de wereldranking. Maar voor de Wereldbond is natuurlijk ook gewoon de marketing. Want de mannen en vrouwen spelen om de week. Dus iedere week kun je volleybal kijken. Ja, voor de marketing is dat dan natuurlijk geweldig. Maar de spelers, ja, wij hebben zulke lange toernooien daardoor. Ja, dat is gewoon echt killing.
En
ook
nog eens een keer de ene keer op die plek. En dan moet je aan de andere kant van de wereld ga je weer spelen.
Ja.
Bizar.
Ja.
En kunnen jullie begrijpen dat de afgelopen jaren speelsters als Lonneke Sloetjes eigenlijk op haar top nog stopte? Speelsters als Celeste Plak en nu Anne Buijs een pauze hebben genomen wat betreft het Nederlands team. Snappen jullie dat? Hebben jullie het zelf ook al eens overwogen om te denken van we moeten toch ergens op onszelf letten?
Nou, ik snap het absoluut. Ja. En het is ook natuurlijk een persoonlijke keuze van die meiden. Weet je, als je begint als jonkie, je hebt geen idee waar je aan begint eigenlijk. Dus op een gegeven moment kan het je te veel worden. En daar heb ik alle respect voor.
Ja, zeker. Ja. Ik heb het zelf nog niet overwogen. Maar ja,
ik ben nog begonnen.
Nee, maar serieus, waar halen jullie dan de kracht vandaan om altijd maar door te gaan? Je lichaam moet ook maar meewerken. Je geest...
Ja, ik denk dat eigenlijk bij ons allebei ook wel... We vinden het gewoon zo leuk, het spelletje. Ja. Dus tenminste, als ik ook voor jou mag spreken.
Dat mag, ja. Ja, dus. En het is ook wel chill dat... je speelt bij een clubseizoen... en daarna ga je bij een Nederlands teamseizoen. Dus het is niet de hele tijd dat je met dezelfde mensen om je heen bent... en die verandering van spijs, dat doet wel eten. Zeg maar dat je weer bij andere omgeving bent, andere mensen... en daardoor die wisselwerking maakt het wel wat houdbaarder.
Ja. Want Nika, jij vertelde vorig jaar in Helden toen je op het punt stond om naar Vakifbank te gaan. Dat is een club waar de druk hoog is. En jij zei van ik ben van nature best wel een stresskip, kan ik zijn. Hoe zwaar was afgelopen seizoen? Hoe groot was de druk?
Ja, de druk was wel... dat heb ik niet eerder zo meegemaakt als bij deze club. Wat kan ik erover zeggen?
Ja, maar dat neem je niet met je mee. Dat kun je wel makkelijk van je afzetten.
Jawel, tuurlijk. Het was gewoon een pittig seizoen. Ook met, er was een aardbeving. Weet je, er was van alles aan de gang.
Ja.
In het begin liep het niet lekker in het team. En dan merk je wel, dan komt er gewoon nog meer druk op te staan. Ze hadden het seizoen daarvoor, 5 prijzen gewonnen. En dan wordt dat meteen verwacht dat dit seizoen dus ook zou gebeuren. We hadden best wel een nieuw team. Je moet gewoon even wennen aan elkaar. Voor veel ja, speelt ze dus ook nieuw bij deze club, waar gewoon de druk echt heel anders is. Dus dan kan je denk ik niet meteen verwachten dat het vanaf het begin loopt.
En wat doe jij om die stress uit je lichaam te krijgen?
Ja, dan bel ik Laura op.
En hoe merkte je dat?
En wat zeg jij dan, Laura?
Nou ja, ja, gewoon, weet je, sluit je ervoor af. En ook in Turkije is het ook echt wel veel, weet je, ook op social media. De fans zijn allemaal zo heftig daar. Het is echt een beetje zo vergelijkbaar met voetbal in Nederland. Dus je krijgt zoveel commentaar te horen en je wordt overal getagd. En ja, het is heel makkelijk om te zeggen van sluit je van af. Maar je krijgt het toch mee. En we zijn ook maar gewoon mensen. Dus het doet wel wat met je.
Ja, dat vond ik misschien nog wel een van de moeilijkste dingen daar. Dat je echt opeens kreeg ik haatberichten en zo, weet je. Dat ja, heb ik hiervoor nooit meegemaakt. Dus nou ja, ja, dat hoort er misschien ook maar weer bij. Dat ook weer meegemaakt. En nu denk ik dat ik daar ook wel weer harder van ben geworden. Dus ja.
En Laura, wat is jouw geheim dan? Want van jouw generatie ben je een van de weinigen die nog overeind staat. Ja. Terwijl jij ja, ook op privégebied heel veel hebt meegemaakt. Het overlijden van je moeder in 2020... heb je ook nog voor je kiezen gehad? Hoe doe jij dit?
Ja, misschien juist daardoor, zeg maar, omdat ik privé best wel veel ellende heb gehad, kan ik heel goed relativeren. En ik sta heel nuchter in het leven. En ja, ik denk dat dat ook wel mijn kracht is, ook om door te zetten. En wat Nika net ook zei, ik vind het spelletje gewoon leuk. Dus ja, zolang ik het leuk vind, ja, sta ik er gewoon.
Hebben jullie met elkaar ook gesprekken over het overvolle programma? Leeft dat binnen het nationaal team?
Nou ja, het leeft in de zekere zin wel dat we hebben een atletencommissie. En de voorzitter daarvan is ook Madeleine Meppelink, een Nederlandse beachvolleybalster. Dus ja, in die zin hebben wij best wel een korte lijn met haar ook. En hoorden we vaak wel updates over welke gesprekken in de internationale atletencommissie zijn. Maar het is niet dat het heel erg bij ons leeft. Ik bedoel, we hebben ook gewoon het doel. We willen ons gewoon kwalificeren voor de Spelen. En laten we ons vooral voor ook zo op het positief en niet op al die negativiteit. En weet je, we kunnen er wel de hele tijd over gaan zeiken. Maar uiteindelijk, we kunnen het nu niet veranderen. Dus ja, we kunnen het aangeven, meer kunnen we ook niet doen.
Nee, dus live on the bright side of life.
Ja, hè? Exactly.
Ja, nog even wat luchtige vragen tussendoor. Op mijn nachtkastje ligt, Nika.
Oordoppen.
Ja, mijn telefoon. Ja,
mijn telefoon, ja, mijn oplader, ja. Een flesje water.
Slaappillen.
Bij mij niet.
Als ik geen volleybalster was geweest, dan was ik nu?
Seksuoloog. Als je zo kijkt. Ja, ik had psychologie gestudeerd, dus dat vond ik heel interessant.
Ja, dit was echt mijn enige optie.
Maar had jij geen
studie? Dan was ik gaan studeren, maar...
Geen idee wat.
Nee, ik zou sowieso eerst het tussenjaar nemen.
Maar
dus, ik had nog niet nagedacht.
Jij vertelde in het begin ook dat Nika was model was of zo.
Ja, zie, jij was gewoon topmodel geworden.
Nee, ik werd al vrij van
vertelde
mij dat ik niet meer de goede maat had. Ik was te lang.
Te lang?
Ja, te lang.
Dat kan ook, dus blijkbaar in modellen.
Ja, dan pas je de kleding niet.
Oh. Nou, we gaan naar de volgende stelling. Wij zouden een heel goed en opvallend beachvolleybalkoppel vormen.
Ja, sowieso.
Ja, dat denk ik wel.
Dat zijn wij dus ook in het
gemeen.
Ja, dat we hebben ook allebei een soort van beachvolleybalcarrière gehad. Dus ja, jij zou lekker
zou
gaan
heel
blokeren.
Leuk vinden, ja.
Wie weet ooit. Ja.
Er heeft nog nooit een Nederlands damesduo een Olympische plak gewonnen als beachvolleybal.
Klopt.
Dus, klopt, ja.
Dus dat moeten jullie dan maar
doen. Mensen de jeugd, heel veel succes.
Ja, nou, dat ik moet zeggen, er is nu wel een goed team met Stam Schoon. Ja. Die hebben denk ik wel kans hoor, om dat te halen.
Ja, zeker.
Maar Nika, jij bent ook twee keer Europese kampioen onder 20 geweest met Joy Stubbe. En Giovanni Guidetti haalde jou over om voor de zaal te kiezen in 2015. Als we het goed hebben. Mis
ja,
het strand?
Was dat 2015 of 2016? Dat weet ik niet meer.
Nou, ja, je debuteerde in 2015, toch?
Ja.
Ja, dus...
Nee, klopt. Ik heb heel lang heb ik het gecombineerd, zaal en beach. Maar ja, op een gegeven moment kon dat natuurlijk ook niet echt. En toen was Giovanni, die werd bondscoach bij de vrouwen. Kon ik een paar keer meetrainen. En toen heeft hij al vrij snel eigenlijk een gesprek met mij en mijn moeder aangevraagd, volgens mij, om me een beetje over te halen van, ja, Nika moet echt die zaal in en heeft zoveel potentie, bla, bla, bla. En nou ja, dat heeft niet de doorslag gegeven, maar dat was natuurlijk wel leuk om te horen. En toen heb ik uiteindelijk daarna mijn eerste seizoen in de zaal gedaan. Dat wilde ik sowieso proberen voordat ik officieel een soort keuze zou maken. Dus toen ben ik naar Duitsland gegaan, dat is goed bevallen. En zo ben ik eigenlijk
Maar mis je het strand?
Ja, ik vond het wel altijd echt heel leuk. Gewoon lekker buiten. Een hele vrije sfeer of zo. Dus ja, ik mis het. Maar ik ben helemaal blij dat ik nu in de zaal zit, hoor.
En Laura, hoe was dat met jou? Jij zegt ook, achtergrond als beachvolleybal toch ook wel gehad. Maar wat is voor jou de reden geweest om over te stappen?
Jasper, dat is al zo lang geleden. Nee. Nee, dat, ik werd toen inderdaad gevraagd voor Jong Oranje. En terwijl ik ook in Jong Oranje beachvolleybal zat, zeg maar. Ik speelde toen met Madeleine Meppelink samen. En ik vond het zaalvolleybal eigenlijk gewoon stiekem wel leuker. Dat zand de hele tijd overal. En ik vond het gewoon een beetje vies. En ik vond het ook echt wel heel pittig om de hele tijd met één iemand, zeg maar één teamgenoot, heel intens, zeg maar, samen te zijn. Want je slaapt ook met elkaar op de kamer, je traint samen. Ik vond het wel echt heel pittig. En ik merkte gewoon dat ik zelf wel gewoon een leuk spelletje vond. Dus
Maar straks als wij samen het strand op gaan, dan is het niet meer pittig, toch?
Nee, oké, dan wordt het eitje. Nee, dan boeken we gewoon onze eigen kamers.
Ja. Maar als ik het zo proef, vind jij beachvolleybal stiekem misschien wel leuker, of niet?
Nee, ik echt allebei vond ik het toen in ieder geval echt even leuk. En ja.
Maar wie weet zit er wel een terugkeer in?
Nou, zeg nooit, maar...
Maar ik zit wel te denken, het is echt wel uniek, hoor, dat de bondscoach naar een jong talent gaat en zegt van, ja, je moet echt voor de zaal kiezen. Dat is echt, dat gebeurt niet vaak, hoor.
Hij vond beachvolleybal wel een recreatiesport.
Oh ja? Ja. Maar het is wel echt een mooi compliment.
Ja, zeker.
Toch weer wat luchtige vragen tussendoor.
Yeah.
Mijn favoriete serie is... Wie is het?
Mokro Mafia.
De jacht op de Mokro Mafia. Nee, mijn favoriete serie. Ik denk iets van de Casa de Papel of zo. Vond ik wel vet.
Emily in Paris, die luchtige Netflix-series.
En wat mensen niet van mij weten is... Lika?
Dat ik misschien vroeger pianoles heb gehad of zo. Piano kon spelen.
Oh ja.
Wist je dat?
Ja, dat wist ik wel van jou, ja. Ik ben vroeger Mariette geweest. Ja.
De volgende stelling. Mijn leven na het volleybal is al helemaal uitgestippeld.
Nou, bij mij niet. Nee, ik heb nog een aantal jaar daarvoor gelukkig. Dus ik heb echt nog geen idee. Maar ik denk dat jij daar wat meer over kan vertellen.
Maar heb je ook niet zoiets van, dat wil ik echt laten doen of zo? Nee.
Nee.
Nee. Nee, bij mij is het natuurlijk wat dichterbij al. Ik zit een beetje in de herfst-winter van mijn carrière. Dus ik heb het niet helemaal uitgestippeld. Maar Nika zei net ook al, ik ben gewoon wat ondernemingen begonnen met eigen kledinglijn en die podcast. En ik merk wel dat ik het heel leuk vind om ook die verhalen achter de sporten te vertellen. En juist de achterkant, zeg maar, van de media, sportenmedia, vind ik heel leuk.
Ik kom later bij Helden werken.
Nou, wie weet. Ja, wie weet. Ja. Gezellig, in ieder geval gezellig. Dat sowieso. Ja.
Verdient het volleybal in het buitenland eigenlijk goed genoeg om na het volleybal ook heel eventjes achterover te kunnen zitten?
Ja, heel eventjes wel. Maar wij zijn geen voetballers.
Niet als voetballers inderdaad. Maar ik denk dat we wel even de tijd hebben als we zouden stoppen.
Zoiets als de vrouwenvoetbalsters?
Ja, ik vergelijk het als een beetje, denk ik, met Eredivisie spelers in de voetbal, zeg maar.
Ja.
Zoiets.
Je zei het al, Laura. Je hebt je eigen kledinglijn en je podcast. Dat is dus ook echt wel de richting die je verder wil ontwikkelen als je stopt over, weet ik het wanneer, met volleybal?
Ja, dat denk ik wel. En ik vind het ook wel heel mooi als ik een bijdrage kan leveren aan het volleybal, zeg maar. Volleybal soms heeft een beetje een suf imago of zo. Ik zou het mooi vinden als dat gewoon lekker hip is en mensen het cool vinden om op volleybal te gaan. Dat je er echt wat voor de sport kan nalaten. En ook, ik heb draag gewoon echt een warm hart aan het Nederlandse team ook. Dus als ik in een of andere manier die meiden kan helpen of zo, dan zou ik dat met alle liefde doen. Ja, ik heb het nog niet helemaal uitgestippeld, maar ik wil zeker wel helpen. Ja.
En Nika, jij vertelde al, je bent logisch, want je kunt nog jaren mee. Je bent nog niet echt bezig met een leven na het volleybal. Maar zijn er wel al gesprekjes met Bobby samen dat je denkt van dit is onze toekomst samen?
Nou, hij heeft net 2 jaar bijgetekend. Dus het duurt nog even voordat we echt in Nederland of zo iets samen opbouwen. Dat moet de toekomst uit. Hoe zeg je dat?
Dat gaan we zien.
Ja. Ja.
Dan nog maar wat luchtige vragen. Ja. Waar je mij 's nachts voor kunt wakker maken is...
Cola Zero.
En geen Pepsi.
Nee, geen Pepsi, nee.
Coca-Cola Zero.
Ja. Nou, kan ik je daarvoor wakker maken?
Ja, liever niet wakker simpel. Maken. Gewoon mij niet wakker
ja,
maken.
Ja, mij ook echt niet wakker maken.
Ik ben blij dat ik eindelijk slaap.
Ja, ja, jij bent ook een moeilijke slaper. Ja. Ik ben ook wel echt een lichte slaper. Ja. Dus liever niet wakker maken.
Nee.
En toen ik klein was, hingen er posters van op mijn kamer. Puntje, puntje.
Britney Spears?
Ja, K3, denk ik dan.
Oh mijn god, jij bent echt van die generatie. Ja,
ja maar nog van de original, hè? Ja. Niet van de...
Ja, de echte kaas. Ja. Ja.
De laatste stelling. Wij dromen ervan om samen in Parijs te schitteren.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, die weg naar Parijs is in het volleybal altijd loodzwaar. Wat moeten jullie doen om er nu bij te kunnen zijn? Hoe kun je je kwalificeren?
Eind van de zomer hebben we een kwalificatietoernooi. Er zitten 8 teams per pool. Er zijn 3 pools. En de top 2 daarvan die kwalificeert zich direct. En dan heb je dus 6 teams uit die pools die zich kwalificeren. Dan heb je nog Frankrijk, die ook geplaatst is natuurlijk. En dan heb je nog dat ze kijken naar elk continent. Dat van elk continent iemand een land gekwalificeerd is. Dus dan komt er waarschijnlijk nog een Afrikaans land bij. Dan heb je 8 landen die zich al hebben geplaatst. En dan is de kwestie van heel veel punten halen voor de wereldranglijst. Want dan de laatste 4 teams die komen daarvan.
Worden daarmee toegevoegd, ja. Aangevuld. Ja.
Ja, want jullie vertelden, ongeveer 10e staan jullie nu op de wereldranglijst. Dus dat zou precies toereikend zijn.
Ja, theoretisch gezien wel. Ja. Ja. Dus het gaat nog heel spannend worden.
Ja. Ja. Ik weet ook niet zeker hoe het nu met Rusland zit.
Ja.
Die zijn volgens mij nu uit de ranglijst gehaald. Of die nog terugkomen of niet. Ik weet niet of dat voor ons nog uitmaakt. Maar liever nog een paar plekjes omhoog. En dan natuurlijk gewoon direct plaatsen voor het...
Want er staat een EK voor de deur. Is dat dan eerder de rol van voorbereidingstoernooi op een OKT? Of hoe zien jullie dat?
Nee.
Voor ons is het EK natuurlijk niet een directe plaatsing. Dus word je Europees kampioen, ben je alsnog niet gekwalificeerd. Voor ons is het EK vooral belangrijk om punten te halen voor de wereldranking. Ja.
Ja, maar ik denk dat we daar wel gewoon heen gaan ook inderdaad. En om dus zoveel mogelijk punten te halen, maar ook gewoon om mee te doen. Halffinale halen hopelijk. En ja, dan,
zeker.
Want Laura, zijn de Olympische Spelen het mooiste wat je hebt meegemaakt in je carrière?
Het is wel zo'n bijzonder toernooi. Je merkt dat de sport gaat gewoon leven. Niet alleen bij volleybalfans, maar echt bij sportfans. En dat is wel echt iets heel unieks wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. En ja, ik gun het deze groep ook gewoon zo om dat gewoon mee te maken. Want dat is wel echt heel vet, ja.
Nog wel eens nachtmerries dat het net een 4e plek werd.
Ja, ik heb
net geen brons. Of zilver of goud. Ja, want precies. Dat had ook allemaal gekund natuurlijk.
Ja, wij zaten uiteindelijk dichter bij zilver natuurlijk dan bij brons. Maar goed, ja, ik heb die wedstrijd nooit nog teruggekeken. Ik heb wel met die meiden af en toe over gehad. Want met die groep spreken we bijna jaarlijks nog een keer af. Met een etentje of op een camping bij Femke Stoltenborg. En we hebben het er wel eens over gehad. Een paar meiden hebben die wedstrijd wel teruggekeken. En wedstrijden van die zomer. Maar ja, ik kan dat gewoon niet. Nee hoor, dat kom misschien een keer over 10 jaar als ik ergens gesetteld ben en een normaal leven heb. Maar nu kan ik dat nog niet aan.
Nog.
Ja, toch nog wel heel pijnlijk. Ja. Ja.
En Nika, hoe groot was de teleurstelling dat jullie er in Tokio niet bij waren?
Ja, dat was ook wel een grote teleurstelling, moet ik zeggen. En dat was ook een beetje net de fase dat we weer als team... Ja, dat we een beetje zo naar beneden gingen, zeg maar. En we waren uiteindelijk het toernooi in eigen land, weet je. Je hebt zoveel kansen, soort van, je hebt het hele publiek achter je. Je hebt echt wel kans om je daar te kwalificeren. Dus dat was wel echt een grote teleurstelling, ja.
Ja, we verloren toen van Duitsland, ja. Hè, van onze huidige bondscoach op dat moment. Dus die was toen...
Ook nog Duitsland, waar we eigenlijk normaal gesproken van winnen of van wonnen die zomer, zeg maar. Dus dat was wel heel zuur.
Ja, je noemde hem al, Felix Koflowski, Duitser, bondscoach van jullie nu, sinds dit jaar. Hoe is hij als mens en als trainer?
Nou, ik vind hem heel erg betrokken bij het spel. In de trainingen, je merkt bij iedere actie, hoor je hem praten. Gewoon, hij heeft heel veel energie in de training in ieder geval. En ook als coach denk ik dat hij echt wel heel erg betrokken is. En,
als mens ook buiten het veld, zeg maar, best wel sociaal. En hij kan denk ik ook als coach gewoon iedereen een beetje het gevoel geven belangrijk te zijn, zeg maar. Dus nee, ik ben wel positief wat ik nu... ik heb hem nu 3 weken meegemaakt, dus...
Want het is na de Spelen in 2016 toen Giovanni Guidetti afzwaaide. Is best wel een zoektocht geweest. Van ja, wie gaat deze meiden nu helemaal weer terugbrengen naar waar ze horen?
Ja, Ja, en ik denk ook wel dat het normaal is dat het altijd een beetje in golfbewegingen gaat. Maar ja, weet je, we waren heel erg op zoek in de afgelopen 2 jaar. We hebben ook afgelopen WK heel veel kritiek gehad op ons spel, dat het te traag was en zo. En ik vind het nu wel heel mooi om te zien dat met deze coach dat ze gewoon weer lekker snel volleybal spelen. En dat is het moderne volleybal. Dus ja, dat is echt wel belangrijk. En dat geeft wel veel vertrouwen ook voor in de ploeg. En wat Nika zegt, iedereen voelt zich ook belangrijk in de ploeg. En we staan er allemaal achter dat we op deze manier werken. En dat is denk ik heel belangrijk voor het teamproces.
Dus hij, je zegt, hij is wel de juiste man op de juiste plek op dit moment.
Absoluut.
Ja, ja, zo voelt het wel, ja.
En er komt een EK aan, wat we al zeiden. Waar staan jullie nu als nationaal team?
Ja, waar staan we?
Ik vind plek 10 van de ranking. Ja.
Wat zei je?
Plek 10 van de wereldranglijst.
Ja, ja. Ik vind het heel lastig om te zeggen. We hebben op het EK best wel een voordelige loting. Ja, ik vind dat we als Nederland halve finale horen te halen. We horen in die top 4 van Europa.
Als je kijkt naar de loting, dan is dat ook echt wel mogelijk volgens mij.
Ja, dus top 4 zou ik wel willen zeggen, ja.
En Laura, jouw rol in de ploeg is ook wel veranderd, als ik het goed heb, de laatste jaren. Jij speelt ook niet meer alles. Wat is nu jouw rol in het team?
Meer ondersteunend inderdaad. Ik heb een ondersteunende rol. Ja, ik speel inderdaad minder dan voorheen. En mijn rol is meer als ik er nu in kom, dat ik dan het spelletje omdraai, dat ik die energie breng. En ja, neem niet weg natuurlijk dat ik alsnog als topsporter altijd wil spelen. Maar goed, ik weet ook van, op een gegeven moment wil ik het team ook zeg maar overdragen en de goede weg op sturen. En ja, die rol van ondersteunende zetten vind ik wel heel fijn, ja.
Maar ik heb wel het gevoel dat nu richting tweede helft van de zomer alles ook weer open ligt. Ja. Dus je zegt wel ondersteunende rol, maar straks sta jij misschien alsnog als...
Precies, ja, zou ik ook niet erg vinden hoor.
Ja. Ja, we hebben nu 3 goede setters.
Ja, zeker.
En het is aan hem uiteindelijk om daar natuurlijk een keuze in te maken. Ja. Maar ik denk dat alles nog open ligt.
Ja, Nika, en jij bent heel duidelijk een van de nieuwe boegbeelden. Hè? Hoe neem jij de ploeg bij de hand?
Ja, ik merk wel nu de laatste jaren zeg maar dat ik wat belangrijkere speelster aan het worden ben, ook wat meer die leidinggevende rol op me moet nemen en ook wel wil nemen. Dus ja, ik probeer in ieder geval gewoon elke training hard te werken, goed mijn best doen en daarin misschien een beetje een soort voorbeeld te kunnen zijn of zo voor de jongere meiden die er nu bij komen.
Doet ze dat goed, Laura?
Ja, zeker, zeker. En ik vind ook van, op een gegeven moment, zoals Anne Buijs is er nu niet bij, Maret Godhuis is natuurlijk vorig jaar al gestopt. Zolang die meiden nog er zijn, zeg maar, verwacht je van die meiden ook dat zij die leiding nemen en die rol op zich nemen. En ik denk dat het nu een heel mooi moment is voor Nika en dat ze er ook klaar voor is om die rol nu te pakken ook. Dus dat doet ze hartstikke goed, ja.
En tot slot, 10 augustus 2024, hè, staat die al omcirkeld in jullie agenda? Weten jullie welke dag dat is?
Dat is de finale.
Ja, de dag van de Olympische volleybalfinale.
Oh, ja.
Nou, staat
hij al in?
Nou, eerst maar eind van de zomer het kwalificatietoernooi. Ja.
Ja, eerst kwalificeren.
Nou, hartstikke bedankt. Dit was Helder de podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Nika, hoe was je debuut?
Ja, het viel me mee, het viel me mee.
Ja? Deed je het goed, Laura?
Ja, heel leuk. Ik ben heel blij dat we dit samen hebben gedaan. Ja, dit is weer even een momentje voor ons. Heel leuk. Ja.
Nou, dit was Helder de podcast met Nika Daal erop en Laura Dijkema. Volg de volleybalsters tijdens het EK en op weg naar de Spelen. En bedankt voor het luisteren. Dit was Helder de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door DHL Parcel, trotse sponsor en logistiekpartner van onze nationale vrouwenteams in voetbal, hockey, volleybal en handbal.